In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Vrienden van Hour of Power, van harte welkom op deze zondag bij alweer een uitzending van Hour of Power. En ik weet dat heel veel mensen ernaar uitkijken, want dit uur van kracht wil je bemoedigen. Dat gaat ook zeker gebeuren, want Bobby Schuller spreekt in de serie Je bent geliefd over de vraag, wat zijn je trofeeën? Dus eigenlijk met andere woorden, waar ben je ontzettend aan gehecht? Waar hou je aan vast? Die vraag ga ik stellen aan Maria Marcassini. Zij is een excentrieke zangeres, pianiste. En treedt op de wereldpodia, heeft een prachtig verhaal over wat het betekent om geliefd te zijn en hoe haar liefde voor God inhoud en vorm krijgt. Ze gaat ook zingen hier, dus het wordt een hele mooie uitzending. En nogmaals, van harte welkom.
Wow, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Welcome, church family. We are so happy to have you here. So, you know, my dad once told me, Hannah, sometimes you have to say no to good things to say yes to the best things. You know, even good things can overload our lives. Today, we hope you leave here with a fresh vision of the light and easy life of Jesus. We love you.
Let's pray together. Father, thank you so much for calling us to this space. And Lord, we do know that you love us despite what we do and what we have and what others say about us. We're so thankful, God, that you do love us as your children. And Father, we pray that we would leave here walking in the easy yoke of Jesus with a spirit of Sabbath rest. We love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Matthew 11, 25. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. You, child of God, do enough. You are enough. Amen.
I say thanks for the things you have done for me, things so undeserved, yet you gave to prove your love.
Today we come as a community of God's people in prayer together. Would you join me? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.
Presenteert de Beloved Tour. Met speciaal voor de Beloved Tour, overgevlogen uit Amerika, het Hour of Power Corps onder leiding van dirigente Irene Massaloris. Met als muzikale gast Pul Josephson. Het jonge talent op de piano Dylan Braaf. Vanuit Los Angeles een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do.
Gepresenteerd door Jan van den Bosch. Beleef een unieke Hour of Power avond. The Beloved Tour. Maandag 25 juni, de Grote Kerk in Apeldoorn. Dinsdag 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Bestel nu je tickets op www.belovedtour.nl.
Het koor van Hour of Power is inmiddels in Nederland. Ze zijn vrijdag geland en gisteren hebben ze een bezoek gebracht aan Amsterdam. Ze zijn rondgeleid door onder andere het Leger des Heils en hebben gezien wat er in Amsterdam gebeurt. Maar natuurlijk hebben we ook gevaren door de grachten van Amsterdam. Morgen begint het eerste concert, dat is in Apeldoorn en vervolgens in de Basiliek in Veenendaal en dan op donderdag in de Nieuwe Kerk in Delft. Ik heb ze horen oefenen, wat geweldig. Van bekende klassieke hymnen tot mooie klassieke muziek van de grote componisten tot modern. Het wordt echt heel bijzonder. Nou, je hebt altijd mensen die kunnen niet komen, zijn verhinderd om een of andere redenen. Dus kijk voor de laatste plaatsen op onze website. Nou, nu ik het over muziek heb, nu ga ik ook echt een van de grootste muzici van Nederland introduceren. Ze is geboren in Griekenland, maar ze heeft hier op podia gestaan, de Doelen, het Concertgebouw, North Sea Jazz Festival, over de hele wereld. Ik ga even een recensie voorlezen, want dan heb je eigenlijk een idee over wie ik het heb. Maria Marcassini. Een gefluister verspreidde zich in het publiek van de opera zodra Maria Marcassini verschijnt op het podium. Met haar lange rode haar, porseleinen huid en designerkleding. Het is onmiddellijk extravagant en boeiend. Een stem die steeds diametraal verandert in kleur. Achtereenvolgens zonder enige moeite of inspanning diepe en lage charmante vibrato klanken en hogere octaafklanken en colorature sopraanverwisseling. Luchtig, fragiel, teder en buitenaards moeiteloos en tegelijkertijd krachtig en vol vurige passie. Dit alles samen met het talent van een echte performer op het podium. Met een natuurlijk instinct voor spanning, drama en humor. Toen ik dat las, toen dacht ik, moet Marie interviewen. Wat geweldig.
Dankjewel. Dat was in Duitsland, ja. Ze hebben geen last van Calvinisme, zeg maar. Dus ze schrijven wel met die grote woorden. Ja. Ja.
Ik vind het heel leuk, zo meteen ga je nog hier in het huis op de piano spelen en een lied zingen. Laten we eerst eens kijken naar een optreden van jou in Hongarije, waarin eigenlijk wat we net hoorden manifest wordt.
Mama, please forgive me. Try to understand me. Mama, don't you know I had no choice. Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices, I remember everything you taught me, every book I've ever.
Staat daarvoor een zaal. Deze mensen komen om naar een muzikus te luisteren. En eigenlijk wat je doet is een gezongen gebed. Terwijl ik denk, heeft de zaal het wel door?
Ja, niet altijd natuurlijk, hè. Maar een deel van een concert is heel vaak gericht op God. Het was niet vanaf het begin. In het begin had ik meer het idee, nee, ik moet scheiden, dit is gospel en dit is seculier. Tegenwoordig doe ik het niet. Ik ben wie ik ben. En momenten van echtheid, momenten van contact met God, ik laat het gewoon gaan. Ja. En tegenwoordig maakt het me ook niet zoveel uit wat mensen denken daarover.
Ja. Hoe sta je in relatie met God? Hoe zie je God?
God is mijn alles. God is mijn vreugde, mijn hoop, mijn liefde en puur genieten.
Leg dat eens uit.
Jezus zei, ik noem jullie geen slaven, maar vrienden. Ja, vriendschap met God. Het is niet makkelijk om het uit te leggen in een paar zinnen, maar in ieder geval, het is puur genieten.
En dat doe je dus elke dag?
Elk moment.
Laten we eens even teruggaan naar de jonge Maria die opgroeit in een prachtig deel van Griekenland. Hoe zag jouw leven eruit?
Mijn vader was een evangelist, voorganger van de plaatselijke gemeente ook. En zijn leven was het evangelie en God. Thuis hadden we geen televisie. Dus mijn entertainment zonder internet, zonder televisie, de zee, de rotsen, de bergen, de bijen, de vogels en muziek, heel veel muziek spelen.
Maar je vader had het niet makkelijk, want die moest een beetje opknokken tegen de nog altijd heel machtige orthodoxe, Grieks-orthodoxe kerk.
Precies. Een van de doctrines van de orthodoxe kerk is dat je mag de Bijbel niet zelf lezen. hoe bestaat zoiets? Hè? Het is het land van de grondtekst. En eenvoudig mensen kunnen gewoon de grondtekst lezen. Maar nee hoor, het mag niet van de orthodoxe kerk. Dus mijn vader had een visie en een missie om de Bijbel in elke huis in Griekenland te brengen. Dus met een koffer vol Bijbels reisde hij met de auto, met de trein, lopend op een ezel, of hoe dan ook. En hij gaf Bijbels aan iedereen.
Was het gevaarlijk?
Het was gevaarlijk. Maar mijn moeder was een belangrijke vrouw. Mijn moeder was de directrice van de Belastingdienst in een heel groot district. En iedereen was bang voor mijn moeder, dus ze lieten mijn vader een beetje met rust. Maar heel vaak had hij het erg moeilijk met het orthodoxe.
Dus je gloeide op in een diepgelovig gezin.
Oh ja.
Hield je dat vast?
Ik was geboren artiest. Van nature extravagant en anders dan anders. En ik wou niet tussen de lijntjes kleuren. En dat mocht niet helemaal. Want ik was echt anders. En ik had ook een mening over alles. En ik hield het vast tot mijn 18e. Maar op mijn 18e dacht ik, nee, nu moet ik de waarheid voor mezelf vinden. En ik heb het geloof gewoon afgestaan. Voor mij geloof was meer een, ja, wat was, ja, allemaal regels. Heel veel regels. Als je Jezus niet kent, word je geconfronteerd met religie alleen. En je denkt dat is wat je ouders geloven. En, maar ik werd binnen een jaar diep ongelukkig en depressief. Ik had in een jaar alles gedaan en gezien wat ik wou doen. Wat thuis niet mocht. Op een dag werd ik uitgenodigd naar een christelijke conferentie in het noord van Griekenland. En nou, ik had helemaal geen interesse inhoudelijk in de conferentie. Maar ik zou wat vrienden ontmoeten en Noord-Griekenland is altijd mooi. En ik ben gegaan. Het was leuk, mooie muziek, oude vrienden. En op zondag zat ik naast een spreker en ik keek naar hem tijdens het avondmaal. En ik zag iets. Ik had niet omgevraagd, ik was niet voorbereid. Maar het gebeurde ineens. Ik zag hem met brood en wijn, zijn ogen dicht. En er was een licht rondom zijn hoofd en zijn gehele lichaam. Ik dacht, wat zie ik nou? Ik heb werkelijk zo gedaan. Wat zie ik nou? En hij keek omhoog en begon te bidden. En dat licht werd intenser. En in 1 seconde wist ik het. Wat ik niet gevonden heb in de muziek, in de vrienden, in de vrijheid, in de mooie natuur. Dit is het. Een mens die één is met de schepper op dat moment. Dezelfde avond moest ik terug reizen met de trein naar Athene. Ik deed de lelijke, vieze raam open van de trein. En ik riep voor het eerst mijn leven tot God. Oh, ik had zo vaak gebeden. Natuurlijk. Dochter van de dominee. Maar het was mijn allereerste echte gebed. God, hier ben ik. Ik wil u. Binnen een maand was ik wat christenen noemen weder omgeboren. En vanaf dat moment begon mijn echte leven. Een van mijn dromen is op het podium. De grootheid van God te kunnen communiceren met het publiek. Ik hoef geen gospelmuziek te doen. Ik moet gospel zijn. Dus de verbinding met mijn schepper, dat vloeit. Het is wat Jezus zei. Als je van mij water drinkt, een bron van levend water zal vloeien vanuit je buik. Dus dat vloeit natuurlijk. En het is niet eerlijk tegenover het publiek om dat te beperken of te verbergen.
Je zei er straks al, Griekenland, de roots van het christendom liggen daar. Paulus heeft een groot aantal brieven geschreven aan gemeenten in Griekenland. Korinthe, Efeze, Galaten, noem maar op. Als ik Nederlands zou zijn en ik zou mijn Bijbel lezen, er staat een brief aan de gemeente in Amsterdam, Rotterdam en hier in Alphen aan de Rijn, dan zou ik super trots zijn.
Ja.
Jouw land heeft een enorme input gehad in het wereldwijde christendom. Daar zou ik super trots op zijn.
Ja.
Waarvoor ben je emotioneel?
Ja, het raakt me heel diep. Het doet enorm pijn dat in het land van de grondtekst de doctrine van de staatskerk is dat je de Bijbel niet zelf mag lezen. Hoe bestaat dat? Hoe bestaat dat? De Grieken zouden de leiders van de wereld moeten zijn als theologen, als scholars, als noem maar op. Als ik zie hoe de moderne vertalingen vertalen van de grondtekst. En het is mijn hoop voor de toekomst dat veel meer Grieken zullen opstaan en zullen helpen met de vertalingen. Maar jullie als Nederlanders hebben niks te vrezen. De Statenvertaling is fantastisch.
Ja, mooi hè?
Is echt fantastisch.
1618, 1619 geschreven.
Ja.
Precies 400 jaar geleden.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Maria, ik kan uren met je doorpraten. Je hebt zoveel te vertellen. En dank voor je prachtige zang. En ik voel me erg vereerd dat je hier ook nog wat voor ons wilt zingen. Wat wil je gaan zingen zometeen?
Het verhaal van de man vanaf Vins geboorte bij onze dagen tellen. Some called him just a teacher, but few ever realized his true identity. But to me, his name is Master. Savior, the Lion of Judah, blessed Prince of Peace. He's the Shepherd, he's the Fortress, my Rock of Salvation, the Lamb of God. Thank you. refuse to accept him as more than just a man. But to me, his name is Master. Lion of Judah, blessed Prince of Peace. He's the shepherd, he's the fortress, my rock of salvation, the Lamb of God.
Heel hartelijk dank voor dit mooie lied. Ik weet dat het heel wat anders is hier in een huiskamer op een gewone piano te spelen dan op het podium te staan, waar alles versterkt is met orkest. Dus dank je wel dat je dit hebt willen doen. En je bent een geweldig talent. En ik geef je graag dit bord mee. Het credo van de kerk. Je bent geliefd. Een aantal kaarten om aan je vrienden te geven. En dit van de dirigent van het koor van Hour of Power. Alsjeblieft.
Prachtig.
Heel hartelijk bedankt. Je hebt me wat geleerd vandaag. En de kijkers, genieten.
Genieten.
Gaan we doen.
Ook bedankt voor de uitnodiging.
Dank je wel.
I'm not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, it's who I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, I don't have to hurry, I can trust my friend Jesus, share his love with the world. I can trust my friend Jesus to share his love with the world.
Liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind. Een helpende hand. Oprechte aandacht. Of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
En wij hopen natuurlijk van harte dat als u nog geen donateur bent, dat u dat wil worden. Of jij. Het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Het gaat om het feit dat je deel bent van die Hour of Power familie die het mogelijk maakt om elke zondag 3 keer uit te zenden. En we zenden ook nog in Suriname uit. En we vinden het een geweldige uitdaging om dat te mogen doen. Ik heb als mensen die zeggen, moet dat nou iedere keer dat vragen om donateur te worden? Ja, want wij kopen de zendtijd in bij RTL. En dat is eigenlijk, moet je zien als reclame. die tijd moeten wij kopen. En dankzij de donateurs is het al 19 jaar mogelijk om uit te zenden. Dus ik hoop dat u ook overtuigd bent om donateur te worden van Hour of Power. En we staan allemaal achter dat ideaal, Hour of Power en de boodschap van Gods liefde bekendmaken in dit land. Nou, als u donateur wordt, dan krijgt u het nieuwe boek van Bobby Fuller thuisgestuurd. Dat is ons dankjewel om donateur te worden. Dus ik zou zeggen, wacht er niet mee, doe het vandaag.
Say this creed together as we do every week. Hold your hands like this as a way of receiving. And let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Well, today we're continuing on a series on this creed. It's really at the heart of what we do as a ministry, that we value people just as they are, not as we should be. And that's how God values us too. Isn't that good news? Well, today we're going to talk about that first line, and it's usually the one that people take most issue with, and in my opinion, it's the most powerful part of the creed, and that is that you are not what you do. You are God's beloved. There's no amount of doing that can make God love you more, and there's no amount of doing that can make him love you less. We are a part of the new covenant in which all of our sins and mistakes have been atoned for. We live in a time of grace in which God's love and grace is poured out on us in its fullness. Isn't that good news? And no matter how much people want to say rotten things about us or put our value in what we do, I want you to know more than anything that you do enough, that you are enough, and you don't have to prove anything to me or to anyone else, and especially to God, and that is good news. So much of us, I think, are a bit neurotic, you know, in our work and in what we do. And we don't recognize that unconsciously a lot of this doing is trying to prove ourselves. We're hustling for worthiness. We're trying to show a sort of a life's report card to the world from our ego that's kind of like, see, look how good I am. Look at these things that I do that bring me value. We care more about the acclaims of our peers than we do about what God says about us. And you want to know something? God isn't patting you on the back when you achieve great things. I mean, he likes that, but he just loves you just the way you are. You don't have to do anything to prove your goodness or your value to God. I think many of us, we're like on this roller coaster where we put our identity in what we do. So when we get a great job or we win a major award or we get a promotion, we're on this high. We're like way up here and we're really excited about it for weeks or even months. And maybe we have a party and we celebrate and our friends come together and they congratulate us. But then we lose that job or we miss out on that nomination or we don't get the promotion we'd hoped we'd get, even though we worked so hard to get there, and then we hit this low. Because our identity is found in what we do. You're not what you do. You're not what's been done to you. No amount of doing can make you more worthy than you already are. And friend, let me tell you, you are worthy of love and belonging just as you are. You do enough, and I'm so proud of you. I actually noticed that in the Bible, the most common moral command in the Bible is to honor the Sabbath. When I see that, that tells me that God cares more about our rest than he does about our doing. He cares more about our prayer than our vocation. When we look at Jesus, we see a guy who takes naps. Yes, Lord! Somebody who rests. And in fact, one of the great curses in the Old Testament that prophets proclaim over evil nations is they will never enter the Lord's rest. There is something really good about living every day and every moment in God's rest. Amen? In Matthew chapter 11, Jesus famously says, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. And then the famous line, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble at heart. And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Jesus calls us to put on his easy yoke. A yoke is this thing that ties together oxen or cattle, and it helps them move in the same direction and pull with lots of power. When you yoke your life with Jesus, even though in many ways you don't do as much as you used to do, you actually accomplish more. That is the power of the upside-down kingdom, is that when the world says, try harder, do more, God says, do less, relax, rest, and pray, and watch how you achieve more with more joy and energy in your heart. When we yoke ourselves with Jesus, we let go of the world's way, which is grind away, prove yourself, hustle for worthiness, and we put on his way, which is we're his beloved sons and daughters. Nothing we can do can prove that. And so we walk in the easy rhythms of grace. We don't live to prove ourselves to others, but rather we just want to live a life that's pleasing to God. And that's the best, most joyful, peaceful life you can live. You are not what you do. You are not what you do. You're not your job. You're not your hobbies. You're not your vocation. You're not, you know, being a mom or dad or a boss or any of those things. But we find our identity in what we do, don't we? When we go to parties and things like that, what's one of the first things you ask somebody to get to know them better? Hi, my name's Joe. Hi, my name's Bobby. What do you do? Right? It's like one of the first things we ask to identify someone. Right there, you see in the culture that the first and easiest way to understand or label someone is to look at their job. And so when someone says, I'm an attorney, or someone says, I'm a nurse, or someone says, I'm unemployed, or someone says, I'm a stay-at-home mom, or whatever, we instantly make assumptions about that person. I remember when I was, not long ago, I was golfing at Riverview, which was by our old church. Now, for all the people who are watching in Europe and they hear me talk about golfing, they think I'm rich. The thing is, that's because in Europe, you have to have like a license and like only rich people golf. I was golfing for $13. That gives you a picture of the kind of golf courses I go to. And you're like, well, where can you golf for $13? It's Riverview at twilight. Got to carry your bag. And a $13 golf course attracts a certain golfing clientele, shall we say. Guys like me. And one of these days, I was golfing, we'll just call him Gus. I was golfing with a guy named Gus. We got paired up. And in golf, what happens is they pair random strangers into groups so that can golf in groups of as many as four. And so I got paired up with this guy. We were a twosome. And he showed up. When he showed up, he was already drunk. By like hole two or three, he took his shirt off and like put it in the back of his shorts, probably because he didn't want a tan line on the arms. He had sunglasses, one of those like Hawaiian hat things, and he was golfing in flip-flops. Gus kept drinking the whole time, and let me tell you, I'm not sure I ever had so much fun golfing in my life. And so we were actually becoming pretty good friends to the point where, very casually, he said, so what do you do for a living? I can tell you, as a pastor, I've always hated getting this question. Because one of two things usually happens. Either the person puts on their best behavior, and all of a sudden they start acting awkwardly Christian. I don't know how else to say it. Like, oh, you're a pastor, that's interesting. I read my Bible this morning. Or they get, well, like this guy did. They just kind of feel awkward. I could see it on his face right away. I don't know if it was anger or embarrassment, but he said something like, oh, that's interesting. You know, wasn't mean about it. But then the rest of the time, there was this space between us where he wasn't telling jokes anymore. And that's the sad thing, isn't it? And that's what happens in our relationships with one another and with God when we find our identity in what we do. So let go of any of this nonsense that your value has anything to do with what you do for a living, with your hobbies, with any of these things. All of those identities are ultimately false. Because in God's eyes, and that's the truth, you are not what you do. You are worthy of love and belonging just as you are, not as you should be. Look, it's like my kids, you know, like I love my kids. And they make me stuff all the time, you know, drawings. And to be honest, they're not very good, these drawings. They're stick figures and crayons and stuff. Is that bad to say that? The reason I say that is I don't go, oh, now that you made these great drawings, I love you now. You know, oh, you behaved so well, so now I love you. No, I like the drawings and I keep every single one of them because I love my children. God likes the things you do because before any of that happened, he loved you. The same thing that he said over Jesus in his baptism, he says over you. This is my beloved son in whom I'm well pleased. This is my beloved daughter in whom I'm well pleased. Did you know that's at the beginning of the Gospels, not at the end? The Father says that over the Son before he even does anything. And notice how then, out of that place, out of being the beloved, Jesus does the work of the Father. Isn't that good news? It's the same thing God does with us. He loves us before we do anything. And our lives are meant to be a response to that. Not proving anything, but living from a place of grace and fullness, life. We judge ourselves so much, don't we? I noticed this in a recent video that Elevation Church did. I want to show it to you. It's a great video that asks these moms how they feel like they're doing as moms. Take a look.
I'm a perfectionist, and so that's hard with kids.
There's definitely days when I have my doubts about my abilities.
Struggle with my temper.
I struggle with, like, how I react with situations.
I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them.
I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child.
I wish I was more confident in being a mom.
I'm not the most patient person in the world.
Patience is far and away probably the biggest struggle.
I just want them to know just how much I love them.
My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with.
Pretty, funny. She does cook a lot of food for me.
She's just unique. That's why I love her so much.
We go on dates together. Like, we go shopping.
She loves me a lot.
I have a lot of favorite things about my mom.
We like to watch movies together and color and stuff.
We go to church together. We volunteer together.
She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me.
My favorite thing is to jump on a trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high.
We like get ice cream or something and like you go to the nail salon and have fun.
My mommy's my hero. She's pretty and beautiful.
She is my hero.
She just will care about me and just always love me forever.
She's the best.
That's so awesome.
Isn't that great? Wow. You know, one of the neat things about that video is you see how often we beat ourselves up. Whether you're a mom or whatever your role is, so often you're just like, I'm not doing good enough. I'm not doing enough. I'm not a good enough spouse. I'm not a good enough son or daughter. I'm not a good enough parent. I'm not a good enough colleague. I'm not good enough at what I do for a living. And that beating ourselves up, that shame, that doesn't help anything. It doesn't give you more energy. It doesn't help you do better, and it certainly robs your life of joy. It's so important that we learn that when we let go of our work, we actually become more productive. When we let go of trying to prove ourselves to others, we become more joyful, more centered, and more alive. Here's five things in 5 minutes you can do to do this really well. The first thing is to rest on purpose. You know, Sunday is supposed to be a day to relax and have fun and play and pray. A time when you can put your feet up on a couch and drink a glass of iced tea and not do anything. It's important. God cares more about your rest than he does about your work. Number two, Dallas Willard said this, ruthlessly eliminate hurry from your life. Hurrying through life takes all the joy out of life. Hurrying through life is like hurrying through a great meal. Why would you do that? Enjoy it. You can't be compassionate if you're in a hurry. If you're in a hurry and a friend needs a listening ear, Or if you're in a hurry and someone on the side of the road or something like that needs help, you're not going to have the ability to help them. You won't be present. Number three, practice this thing that the monks used to do back in the day called statio. Everybody say statio. It's like pistachio without the puh. It's a spiritual discipline of arriving early. And in your car, turn the music or your podcast or whatever off and take a moment to pray or think. Or turn the car off, and if it's a nice day, roll the windows down and just enjoy the weather. Watch how you'll go into whatever thing it is that you're supposed to go into with more energy. You'll be more present, and you'll be a lot smarter. Number four, keep your boundaries. Boundaries are a good thing. You can nicely keep your boundaries. You can say no with a smile on your face. Keeping a boundary doesn't mean you have to be mean. You just say, I can't do that right now. It's important that you understand what matters in your life, what's good and what's best, and learn that what Hannah said was true, that sometimes you have to say no to good things so you can say yes to the best things. Many of us are saying no when we don't have a no to give. And five and finally, everything you do, do it for the Lord. Live your life to please God and not people. And learn that God loves you just as you are and not as you should be. And that it's okay to have seasons where you're not producing so that you can have other times where you can bear tremendous fruit. Father, we thank you and we love you. And we're so grateful that you love us, not because of what we do, but because we're your beloved sons and daughters. Lord, we thank you that no vocation, no accomplishment, no trophies, none of those things can make you love us more. You love us just as we are. And we're thankful for that. It's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Het wordt een drukke week voor het team van Hour of Power, want morgen is het eerste optreden van het koor van Hour of Power in Apeldoorn. En die avond erop in Veenendaal en dan donderdagavond in Delft. Nou, ik hoop en we zien eruit om vele Hour of Power kijkers te ontmoeten. Het koor heeft ook gezegd, we gaan na afloop van het concert gewoon staan en iedereen kan naar ons toekomen, een hand geven, kennis maken. En ik heb het al verteld, ze zijn inmiddels in Nederland en ze zien ongelooflijk uit naar die ontmoeting. En weet je wat ze ook zo leuk vinden? Dat we in oude kerken zingen, zoals in Delft en in Apeldoorn. Dat kennen ze in Amerika niet, dat vinden ze geweldig. Maar, zeggen ze, we zijn er voor de Hollanders en voor hen willen we zingen. Mooi als u of jij de concerten kunt meemaken. Nog veel meer activiteiten, kijk op onze website, bijvoorbeeld voor de Henri Nouwen-conferentie in september of de cruise in augustus. Ook weer activiteiten van Hour of Power om Hour of Power kijkers met elkaar te verbinden. Hartelijk dank voor het kijken. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.